Zo, laten we dan lezen uit het boek, laatste Bijbelboek, de Openbaring. Ik lees altijd uit de Telos-vertaling. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben, nieuwe mensen. Telos-vertaling, heeft u er wel eens van gehoord? Kijk aan. Wat zegt u?
Ik heb mijn Bijbel niet bij.
Oh.
Dat is wel erg.
Nou, ik heb er wel één voor u. Nou, dan lezen we. Vanavond kom ik niet verder dan 3 versen. Er staat boven je samenvatting 1 tot 6, maar ik was bezig en dacht ik, nee, dat ga ik toch niet halen vanavond. Want ik wil toch heel veel dingetjes van tevoren eventjes met jullie doornemen. Maar ik lees gewoon even de eerste 6 versen voor. En dan kunnen we daar alvast een beetje aan wennen, aan de taal en aan wat er staat. Openbaring van Jezus Christus. Die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij heeft gezien. Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren. Wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de trouwe getuige. De eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed, en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters, voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit het eerste gedeelte. Ja. Er wacht ons een hele mooie taak en een zware taak om een beetje dit boekje te begrijpen, dit Bijbelboek. En het allerbelangrijkste zeg ik gelijk aan het begin. Het is aan ons gegeven, terwijl het niet over ons gaat, na hoofdstuk 3, tot en met hoofdstuk 19, want in 19 gaat het weer over ons als we uit de hemel komen met hem, maar dat komt zo meteen nog wel. Maar het is aan ons gegeven, dit boek, om ons moreel volkomen af te scheiden van het proces wat er nu in de wereld aan de hand is. De wereld, de christenheid, de valse kerk, Babylon en het goddeloze Israël gaan allemaal richting het oordeel. En dat oordeel dat zal worden uitgevoerd door de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus, die hier in dit boek wordt gepresenteerd als de rechter. En het boek is ons gegeven opdat wij ons volkomen afzonderen van die 3 verschillende stromingen, die 3 door de duivel geleide goddeloze stromingen. De wereld, de christenheid met zijn afval, de afval. Straks in Openbaring 3 zegt de Heer Jezus, ik zal u uit mijn mond spugen. Dat is de afval. Er is geen gemeente meer waar de Heer Jezus is, straks na de opname van de gemeente. En Israël, het goddeloze Israël, dat zal straks achter de antichrist aangaan. De koning van Israël, de valse Messias. En het boek presenteert ons eigenlijk de ondergang van die 3 verschillende terreinen. De wereld, de christenheid, Babylon en Israël. En het toont ons de verlosten uit alle 3 van die gebieden. Want in alle 3 worden er heel veel mensen nog verlost. De getrouwen. Ja, toch? Die wereld. Ik heb vandaag dit even uitgeprint om jullie een beetje te laten proeven wat de wereld aan het doen is. Je zult hier erg van schrikken. Maar dit zijn de 10 punten geschreven door een mevrouw Alice Bailey. Misschien heb je wel eens van haar gehoord. Dat is een occultiste. Overleden in 1949, maar zij heeft een uitgeverij opgericht. En daarvan zegt de Verenigde Naties Dit is onze leidraad. Hier gaan we voor. Ja? En dat zijn de volgende 10 punten. Haal God en gebed uit het onderwijssysteem. Dat is het eerste. Dit is dus wat er aan de hand is. Het doel van Satan via de Verenigde Naties. Wat dus nu speelt. 2. Verminder het ouderlijk gezag voor de kinderen. Dus Openbaring zegt, dit gaat er gebeuren. De oordelen komen over deze wereld. Als de genade van God ten einde komt, als de genade tijd afgelopen is. En de wereld is klaar voor de mens van de zonde. Hè? Die zal komen in de grote verdrukking. En deze punten die ik nu voorlees, dat is het programma wat uitgerold wordt. 3. Even kijken hoor. Vernietig de judeo-christelijke gezinsstructuur en de traditionele christelijke gezinsstructuur. Dat is de derde. 4. Als seks vrij is, maak dan abortus legaal en maak het eenvoudig. 5. Maak echtscheiding eenvoudig en legaal, maar maak mensen vrij van het begrip huwelijk voor het leven. 6. Maak van homoseksualiteit een alternatieve levensstijl. Nou, zien we dit gebeuren al of niet? 7. Ontaard kunst, maak het krankzinnig. Nieuwe vormen van kunst enzovoort, zodat de verbeeldingskracht van mensen corrumpeert. 8. Gebruik media om de mindset te beïnvloeden en te veranderen. 9. Creëer een multigeloofsbeweging. En tenslotte, de laatste. Zorg dat de regeringen al deze wetten maakt en zorg, dan komt het, dat de kerk deze veranderingen ondersteunt. Nou, we lezen al 1 Timotheus 4, dat de geest nadrukkelijk zegt dat sommige leerlingen van demonen volgen die verbieden te trouwen. Ja? Dit wordt uitgerold in onze maatschappij. En nou zegt het boek Openbaring, maar het licht zal overwinnen. De Heer Jezus Christus zal komen. Hij zal het kwaad oordelen. Hij zal zijn heerschappij in deze wereld oprichten. En al de trouwen, al de getrouwen uit het Oude Testament, uit de gemeente en zij die uit de grote verdrukking komen, zullen allemaal delen in zijn regering. Terwijl zij nu onder deze machten lijden. Ja? Dat is het boek Openbaring. En het boek doet een moreel appel op jou. En op mij. Je bent hier niet gekomen om dit boek te bestuderen met een soort, ja, natuurlijke sensatiezucht. Want wat gaat er allemaal gebeuren? Ik vind het wel interessant. Nee, het boek is echt bedoeld om jou meer op Christus te doen lijken. En je, laat me zeggen, een grotere afkeer te laten krijgen van dat wat gaat gebeuren. Namelijk de mens van de zonde gaat komen. Hè? Antichrist. 2 Thessalonicenzen 2. En wij moeten door dat boek te lezen, A, wat jij net zei, uitzien naar de komst van onze Heer. Maar B, ons africhten van al die duistere invloeden. En ons aan Hem hechten. En dat is de gezonde benadering van dit boek.
Nou ja, een straatbeeld zie je toch?
Ja.
Dat het allemaal op zijn einde loopt.
Ja.
Het loopt toch al heel angstig. Voor mij vind ik, ik geloof, maar dat, voor mij is het al heel angstig als je straatbeeld bekijkt.
Ja, klopt.
Ze lopen met koptelefoons,
ja.
Ze willen eigen afschermen,
ja.
Ze zijn op één ding gefixeerd, egocentrisch.
Ja. Egocentrisch. Regenboogvlaggen hangen al in kerken.
Ja.
Tegenwoordig.
Doen er ook aan mee.
Ja. Nou, even kort wat achtergrondinformatie over het boek zelf. Dat is puur eventjes ter info. Het is geschreven door Johannes, de zoon van Zebedeus en de broer van Jacobus. Hij is in dit boek niet de apostel. Hij heeft ook het evangelie van Johannes geschreven. Ik heb daar ook een boek over geschreven, tot de vader teruggekeerd. Hij presenteert hier niet de Heer Jezus als de eeuwige zoon. Die bij de vader is. En die het beeld van God is. Hij presenteert hier als profeet, dus niet als apostel. Als profeet presenteert hij de Heer Jezus als de komende mens. De komende mens aan wie God het oordeel heeft gegeven. Ja? En wat oordeelt hij het eerst? De Heer Jezus? Ja. Zij? Ik zou willen zeggen oordeeld.
We worden beoordeeld, maar niet veroordeeld.
Ja, maar lieve broeders en... Ja, broeders zijn het, hè? Ja.
Moeilijk woord.
Hè? Je moet dit boek dus niet lezen met de ogen van Paulus of met de gedachten van Paulus, want het lichaam van Christus, de ware gelovigen komen voor de rechterstoel van God, worden niet veroordeeld, weet ik. Maar het gaat hier om verantwoordelijke getuigen op aarde. Als lichtdraagers, de zeven gemeenten staan voor de hele christelijke periode, het getuigenis. En de Heer Jezus komt daar met ogen als van vuur, als een vuurvlam. En hij beoordeelt dat wat op aarde is, of dat beantwoordt aan zijn wezen. Dat is het eerste wat hij doet. Hij gaat eerst het getuigenis wat hij op aarde heeft geplant, namelijk de mensen die belijden christen te zijn, dat gaat hij als eerste beoordelen of oordelen. En uiteindelijk zegt hij, ik moet je uit mijn mond spugen. Het begint met Efeze, de trouwe getuigen, en dan eindigt het met Laodicea. Dus je moet goed begrijpen dat de Heer Jezus in dit boek gepresenteerd wordt als de mens, de zoon des mens die gaat komen. En wij als erfgenamen met hem. Wij zijn in dit boek dus niet kinderen van de vader op weg naar het vaderhuis. Wij zijn in dit boek slaven, dienstknechten op weg naar de erfenis. Dat is iets heel anders. Ja? Daarom vind je ook niet de opname van de gemeente in dit boek, want dat is het hele doel niet. Wij vinden de gemeente dan ook in Openbaring 4 rondom de troon. Waarom? Ja, maar waarom niet in het vaderhuis? Het karakter van het boek is niet kinderen op weg naar het vaderhuis, dat is Johannes. Het karakter van het boek is de slaven, de dienstknechten, die samen met hem het oordeel uitvoeren. Namelijk de troon. De troon, kijk maar even mee als je naar Openbaring 4 wil gaan met mij. Openbaring 4. In vers 2, terstond kwam ik in de geest en zie een troon. Stond in de hemel en er zat iemand op de troon en die daarop zat was van aanzien aan jaspers en sardiussteen gelijk. En rondom de troon was een regenboog van aanzien van smaragd gelijk en rondom de troon waren 24 tronen en op die tronen zaten 24 oudsten bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Zie dat? Dit spreekt allemaal van oordeel. De tijd van de genade is voorbij. Er is nu ook een troon. Ja. Weet iemand welke troon er vandaag geldt?
De troon van de genade.
Ja, de troon van de genade.
De troon van de Satan.
Ja, dat klopt, ja. Maar als het gaat om Gods troon. Dat wordt genoemd de troon van de Vader. Ik zit in de troon van mijn Vader. Dat betekent dat de Vader, Heer van de hemel en de aarde, Matthäus 11, alles onder zijn controle heeft, ook al zien we dat niet. Het is namelijk genadetijd. En alles wat er gebeurt, heeft de Vader in zijn hand, omdat hij zoveel mogelijk mensen tot zich trekt. Ja, dat is de troon van de Vader. Maar de troon in Openbaring 4 is de oordeelstroon. En hij betrekt daar de gemeente en de oud-testamentische gelovigen bij, bij dat oordeel. Wij zijn daar dus niet in het huis van de Vader, in die zin, maar we zijn in de hemel. En de hemel is de troonzaal van God, waar hij het oordeel komt brengen. In het boek Openbaring gaat over oordeel. Helder?
Ja, het is een soort rechtbank, zeg maar.
Ja. Bliksemstralen, donderslagen, maar ook een regenboog. Waarom ook een regenboog? Omdat God ook in zijn oordelen altijd nog mensen zoekt om een schade die niemand tellen kan, om te behouden. Ja? Maar vandaag leven wij nog niet in die tijd. Vandaag leven we in de tijd van de genade, de dag van het heil. Waarvan Paulus zegt dat met voorbijzien van alle tijden beveelt God dat aan de mens dat ze zich overal moeten bekeren. En hij geeft mensen voedsel en regen, zegt hij in Handelingen 14. Hij is genadig. Ja, maar als die tijd voorbij is, en dan gaat Openbaring vanaf hoofdstuk 4 over, dan worden de zegels geopend, de bazuinen gaan klinken en de schalen worden uitgegoten.
En de Heilige Geest wordt weggenomen.
Wat zeg je?
En de Heilige Geest wordt weggenomen.
Ja, klopt. De Geest is ook niet meer de Heilige Geest, maar dat zijn de zeven geesten van God, de fakkels.
Is die tijd alleen voor de kleine kudde, voor Israël dan, de grote verdrukking?
Nee, ja, niet helemaal.
Waar mensen tot bekering komen?
Alle mensen, ja.
Ook in de verdrukking, de grote verdrukking?
Ja. Om hen te verzoeken die op de aarde wonen. Ja? Nou, er zijn vier uitleggingen over Openbaring. Ik heb ze allemaal op een rijtje gezet op plaats 1 voor je. Je hebt nummer 1, die komt tegenwoordig steeds meer op. Alles is al in het verleden gebeurd. Heb je wel eens gehoord van het preterisme? Ja, jij wel waarschijnlijk. Meneer Koornstra, Jeroen Koornstra, verkondigt vandaag dat de Heer Jezus al is teruggekomen in 70 na Christus. En alle profetieën worden in 70 na Christus vervuld. Door hem. En ik kan er dus niet in meegaan. Om de eenvoudige reden dat wij dus nu nog niet leven in de tijd van de oordeelstroon van God. En dat Matthäus 24, vers 21 zegt, er zal een verdrukking komen zoals die nog nooit geweest is op aarde. Ja? Een verdrukking, een grote verdrukking. De tweede uitleg, het is allemaal geestelijk. Het heeft helemaal niets te maken met de tijd. Het is gewoon een boek om ons te bemoedigen in onze strijd. En ook vandaag gaan steeds meer uitleggers die kant op. Omdat ze zeggen, ja, het is zo'n moeilijk boek, er zijn zoveel meningen, weet je wat we doen? We gaan het gewoon alleen maar geestelijk toepassen. De Bijbel is namelijk geen puzzelboek, zeggen ze dan. Dan zeg ik, ja, maar hou, Jesaja 9 zegt, een koning, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, groot is in de heerschappij. Toch? Nou, is een kind geboren, ja of nee? Is een zoon gegeven, ja of nee? Is er een heerschappij al? Nee.
2000 jaar tussen.
Ja, minstens, ja. Dus dat is ook een uitleg. Dat moet wel. Je moet gewoon uitleg plegen. De derde uitleg is mijn uitleg. Namelijk, het is een profetisch boek. Hoofdstuk 1, vers 3. Ik heb het net voorgelezen. Het staat heel duidelijk. Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen. Zie je dat? Nou, en als je een klein beetje de Bijbel kent, weet je dat profetie altijd betrekking heeft op de aarde. Israël en de volken en de christenheid. Maar wat is geen onderdeel van profetie? Nou, de gemeente van God. Het lichaam van Christus is geen profetie. Want dat is een verborgenheid geweest. Colossenzen 1 vers 26, Efeze 3 vers 5, van eeuwigheid niet aan de mensen geopenbaard, maar thans geopenbaard aan zijn apostelen en profeten, namelijk dat zij mede erfgenamen zijn, mede ingelijfden, mede deelgenoten van de belofte in Christus. De Vader heeft een belofte gedaan in zijn Zoon voordat de wereld er was. Weet je nog, Openbaring? Hij heeft gezegd, ik ga een speciale groep mensen tot de bruid maken van mijn Zoon. Het lichaam van Christus. Dat is nooit voorspeld in het Oude Testament en de Openbaring zul je het ook niet vinden. Het is namelijk geen profetie. Wij zijn namelijk een hemels volk. Ja, toch? Daarom is het belangrijk dat jij, dat jullie en luisteraars thuis en ik de Romeinenbrief kennen. Namelijk, ik ben gerechtvaardigd door het geloof van eeuwigheid af, punt. 2, mijn hemelse roeping, de Efezebrief. En 3, de Hebreeënbrief. Ik heb namelijk helemaal niets meer te maken met aardse godsdienst. Ik heb een hoge priester in de hemel die voor mij bidt en pleit. Dus als ik deze oordelen lees in het boek Openbaring, wat denk ik dan?
Ben je weg?
Ja, dan ben ik weg. Dat is niet voor mij bedoeld.
En Matthäus 24 ook niet.
Nee, Matthäus 24 ook niet. Goed zo. Jij komt vaker in het zoeklicht zeker?
Nee, ik heb heel veel gestudeerd en geleerd over de eindtijd.
Goed zo. Ja.
En ik ga niet snijden, maar je kwam er wel eens het beste uit.
Ik?
Ja, ik heb er wel 60, 70 van die studies van je gevolgd, denk ik.
Ja. Knippen we er even uit dit. Let op. God heeft een plan met Israël. Profetische woord. Een zoon is ons geboren. Kind is ons gegeven. Groot is een heerschappij. Daartussenin het kruis. De opstanding. En 2000 jaar. Dag van het heil. En iedereen die tot geloof komt, tot bekering komt, is een lid van het lichaam van Christus. Je bent dus aan hem gelijkgesteld. Voor Gods aangezicht. Je bent tot de Vader gekomen. Ja? En dat is zo'n geweldige genade. Dat ik soms, als ik in een gemeente kom, denk ik wel eens bij mezelf, waarom zingen we nou alleen maar over, u heeft alles geschapen en alle bergen en de zeeën en de bomen. Maar hij heeft iets veel mooiers gedaan dan dat. Hij heeft een nieuwe schepping. Wij waren zondaren, corrupte mensen, onze eigen wil deden. En hij heeft van ons gewoon leden gemaakt van het lichaam van zijn Zoon. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht. De God van alle genade heeft ons tot zijn eeuwige heerlijkheid geroepen. Dat is toch veel mooier?
Amen.
Waarom zingen we daar nou niet meer over? Denk ik dan. Maar goed. Dus ik heb het idee dat de blik van de gelovigen een beetje te veel naar de aarde is gericht. Want ja, God heeft alles geschapen, dat is waar. Maar de herschepping is veel, veel mooier en een veel groter werk in Christus. Want zijn Zoon heeft zijn leven gegeven en het weer genomen. En God heeft ons niet alleen in de hemel, als het ware, gezet. Maar hij heeft ons alles gegeven wat zijn Zoon heeft ontvangen. Alles. Dus mevrouw Ans, u krijgt straks alles met Christus. Het heelal, alle planeten, de aarde, het is allemaal in hem. Van u. 1 Korinthe 3, alles is van u. Maar nu nog niet. Hey, dat is het probleem van de Kingdom Now theologie. Die zeggen, ja nee, nu ook al. Nu moeten we gaan heersen, nu moeten we dit en dat. Moeten we machtswoorden gaan uitspreken over van alles nog wat. Nee, indien wij met hem lijden, zullen we ook met hem
verheerlijk worden.
Juist. We hebben net wat verhalen gehoord. Daar zat best wat lijden in hier en daar. Daarom zegt Paulus, het is een schat in aardenvaten. He? En al vervalt de uiterlijke mens, de innerlijke wordt van dag tot dag
vernieuwd.
Ja. Daar gaat Openbaring dus allemaal niet over, over die hemelse zegening. Het gaat over profetie, de aarde. Wat God op aarde gaat doen met zijn volk Israël en met de wereld. En het is ook niet een boek over ons, het is aan zijn slaven. Zie je dat? Vers 1. Het staat niet aan de gemeente, of aan de christenen, of aan de gelovigen, aan zijn slaven. Ja? Zij die dus zeggen, Heer Jezus, u bent mijn Heer, Ik kan uit mezelf helemaal niets doen. Alles is door u. Dat zijn slaven. En het zijn die mensen die zeggen, ik ga dit boek lezen, omdat ik zo verlang naar de tijd dat hij heerlijkheid en eer op aarde zal ontvangen. Publiekelijk. Heeft hij al ontvangen bij God, maar ik wil zo graag dat hij alles onder zijn voeten gesteld heeft. Dat is de juiste insteek voor dit boek. En niet van, ja, al die symbolen, wat is best wel ingewikkeld eigenlijk. Wat voor schema haal ik er nou uit?
Ja, maar je kunt ook gewoon lekker de evangelie gaan lezen. Dat is ook leuk, toch? Alleen een beetje het oude verbond.
Ja, klopt. Nee, maar de evangelie zijn ook voor ons.
Ja, maar die zijn wel voor ons, maar...
Gaan niet over ons.
Gaan niet over ons.
Nee, klopt.
Ja, maar wat gehoorzaam betreft, niet wel.
Wat zei je?
Ja, wat gehoorzaam betreft, moet je de evangelie wel lezen.
Ja, nou goed, de evangelie openbaren ons...
Die kerken die preken daaruit, dominees preken daaruit. Ja. Uit de evangelie, hè? Ja. Maar dat is allemaal history. We leven nu in de tijd van de genade.
Ja. Klopt. Maar er staan wel goede dingen in de evangelie ook.
Jawel, dat wel. Maar ik bedoel...
Van Johannes.
Johannes.
Nee, maar als de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld van... even kijken. Niemand kent de Vader dan de Zoon, weet je wel. En aan wie hij hem wil openbaren, dat is toch wel vrij actueel ook. Oké, dus openbaring gaat over de komst van de Zoon des mensen die zich openbaart als degene die het aan het oordeel... heeft ontvangen. Misschien wil je met mij even opzoeken Johannes hoofdstuk 5. Ja? Dat zou ik heel fijn vinden, want dan kunnen we iets lezen over zijn ambt als rechter. Hoofdstuk 5 vers 22. Daar staat... Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Zie je dat? En vers 27 zegt, hij heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Dat betekent, hij is de zoon des mensen, de mens die hem volkomen gehoorzaam heeft. In alles was hij volmaakt. Er was geen zonde in hem, hij kende geen zonde, hij deed geen zonde. Alles was tot eer en heerlijkheid van God. En daarom heeft God hem het oordeel gegeven. Filippenzen 2 heeft hem de hoogste plaats gegeven, weet je wel dat? En dat oordeel oefent hij uit in het boek Openbaring. Ja? Maar niet over jou, of over mij. Maar over de belijdende christenheid... Over Israël, goddeloos Israël, en over de goddeloze wereld. Waarom is dat boek dan toch belangrijk? Aan het begin heb ik het gezegd. Hoewel het niet over ons gaat naar hoofdstuk 3, tot en met hoofdstuk 18 zo'n beetje. Leert het ons wel, net als Genesis, gaat ook niet over ons. Maar dat gaat over het begin. Leert het ons moreel, ons vast te klampen aan de Heer Jezus en ons af te zonderen... van de wereld en onze ogen te openen voor de tekenen van de tijd. Ja, toch? En die mensen die dat doen, die zullen al deze punten die ik net voorlas van de Verenigde Naties herkennen als een list en een weg van de tegenstander, van de Satan. En niet alleen zullen ze zich daar afwezig van houden, maar ze zullen ook medegelovigen, waarvan Judas zegt, red anderen door hen uit het vuur te rukken. Weet je wat? Die zullen ze erop wijzen. Joh, luister, als je deze weg opgaat, is een weg die eindigt in het oordeel. Homohuwelijk, gezinsondermijnende media, wetteloosheid. Nou ja, ik heb het net allemaal voorgelezen. En dat is mijn verlangen, dat jullie dat gaan uitdragen in liefde. Maar wel, zoals Colossense zegt, laat uw woord altijd in genade zijn. En wat komt er dan? Ja. Dat weet jij wel. Toch? Met zout besprengd. Yes? Johannes is hier dus de profeet, niet de apostel. Onze apostel is Paulus. Paulus zegt, jij bent verheerlijkt met Christus. Jij hebt het in de hemel gezet. Jij hebt nu toegang tot God, de Vader. Je hebt een hoge priester, je hebt een voorspraak bij de Vader. Je bent helemaal volkomen veilig en hij zal je behouden van de komende toorn. De toorn die over de aarde gaat komen is niet voor jou bedoeld, want hij heeft zijn zoon al op het kruis geslagen met zijn toorn in jouw plaats.
Amen.
En als ik dat dus verkondig in gemeente, ik was laatst in een gemeente, krijg ik altijd weer tegenstand, al 30 jaar. Dan zeggen ze, ja, maar dat is een evangelische uitvinding, die opname. Het is bedacht door Darby, ik ken het allemaal wel. En ik word elke keer daar weer op... En dat leert mij ook weer om studie te doen. Maar wij zijn hier niet meer als de oordelen uitbarsten. Wij zijn rondom de troon. Wij zijn in de hemel. En het is geen ontsnappingsverhaal. Het is ook niet, ja, maar Israël moet lijden en wij niet. Nee, de schrift zegt heel duidelijk, ze zullen ook jou haten, zoals ze mij gehaat hebben. Je zult in deze wereld verdrukking lijden. Wij lijden verdrukking naar lichaam en ziel. En soms ook naar geest als we onder verkeerde leringen zitten. Maar als hij komt, zal hij ons eerst komen halen en dan pas komen de oordelen. Nou, de indeling van het boek vind je in hoofdstuk 1 vers 19. Staat onderaan bladzijde 1 van je samenvatting. Heel simpel, hou dit vast. Schrijf op wat u hebt gezien. Dat is 1. En wat had Johannes gezien? Hij had de Heer Jezus gezien. Als de zoon die zei, dit is de liefde van de Vader. Nee, als de komende rechter, want hij viel als dood aan zijn voet. Wat is de tweede? Dat zijn die 7 gemeenten. Dat is de tijd waarin we nu leven. Wij leven nu in de tijd van het christelijk getuigenis. Zijn wij nog lichtdragers in deze wereld? Is de gemeente nog een lichtdrager? Of is het...
Ja, het is tamelijk donker.
Zeg u?
Tamelijk donker.
Tamelijk donker, ja. Heb je het, Jan? Goed zo. En het derde punt is wat hierna gebeuren zal. Na de tijd dat de gemeente als verantwoordelijk getuige op aarde weggenomen is. Of geoordeeld is. En als je dat vergelijkt met hoofdstuk 4 vers 1, heb ik er ook achter gezet voor de duidelijkheid. Daar staat wat hierna moet gebeuren. Waarna? Nou, na de tijd van de gemeente. Wij leven nu in de tijd van het christelijke falen. Ja? Daar gaat 2 Timotheus over. Er komt geen opwekking. Er komt niet een wereldwijde grote opwekking. Er zijn wel opwekkingen. In allerlei landen. Tuurlijk. Maar het getuigenis als geheel, dat gaat steeds meer richting de wetteloosheid. Nou, ik heb 7 op de tweede bladzijde. Ik heb een aantal geestelijke principes voor jullie opgeschreven. En daar heb ik 7 karakters van de Heer Jezus genoemd, waarin hij in dit boek wordt geschilderd. Hè? En ik hoop dat jullie allemaal hem kennen als je Heer. Ja? Nee, ik had laatst een zuster, die worstelt heel erg met haar emoties, met haar gevoel. En ze zegt steeds tegen mij, ik voel de Heer niet, ik voel de Heer niet. En dan zeg ik van, ja, maar het gaat niet om het gevoel, het gaat om het geloof. En mensen die heel erg op hun gevoel letten, die zullen nooit tot rust komen. Het gaat om het, geloof je nou de feiten van het woord van God? Ja? Hij heeft ons verlost. In hem hebben wij de verlossing. Dat is een feit. Ja, maar ik voel het niet. Nou en? In hem hebben wij de verlossing. 7 punten. Hij is 1, de opgestane verheerlijkte zoon van God, die door zijn geest de 7 gemeenten oordeelt. Of beoordeeld. We hadden lichtdragers moeten zijn. Hij ging naar een ver land. Hij gaf ons allemaal een pond. En hij zei, bedrijf daarmee handel. Met andere woorden, hij geeft ons allemaal van zijn geest. Hij zegt, als ik terugkom, wat is er dan nog over van mijn getuigenis? 2, de getrouwe getuige. Hij is de enige die dat kan zeggen van zichzelf. 3, het lam dat geslacht is. En waarom wordt het lam nou voorgesteld in hoofdstuk 5 als degene die de zegels opent? Omdat de wereld hem heeft geslacht. De wereld heeft hem gehaat, de wereld heeft hem gekruisigd, de wereld heeft hem geslacht. En hij zal die oordelen als dat lam dat geslacht is uitoefenen. Die 7 zegels, dat is eigenlijk het eigendomsrecht wat hij heeft op deze wereld. Ja? 4, de komende koning der koningen. Hij is de koning van Poetin, hij is de koning van Rutte. En hij is de heer van Bolsonaro en van Merkel. En hij zal ze allemaal uiteindelijk voor zijn troon stellen. Dat is het 4e karakter. 5, de Christus die zal heersen met zijn verheerlijkte heilige op aarde, 1000 jaar lang. We leven niet nu in het 1000-jarig rijk, helaas. Kijk er om je heen. Maar straks. En 6, het lam op de troon van God en van het lam. Straks is hij op de troon van God. En dan heb ik erachter gezet een moeilijk zinnetje. Hoewel hij onderworpen is aan de Vader, zal hij de heerlijkheid van het drie-enige God voor eeuwig tentoonspreiden op die troon. Uit Openbaring 22. En tenslotte, ik, Jezus, ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Dat is hij voor ons. Ja? Er staat in 2 Petrus, totdat de morgenster opgaat in uw harten. Wat betekent dat?
Dat je Christus aanvaardt.
Ja, als de?
Verlossen.
Hier. Ja?
Zonder gerechtigheid.
Als?
Zonder gerechtigheid.
Wat doe je daarmee?
Ja, dat hij de enige waar is.
Ja. Maar als er staat, totdat de morgenster opgaat in uw harten, heeft dat ook te maken met zijn komst. Hij is hier nog niet, maar hij kan wel al in je hart de komende zijn, toch? De Heer Jezus, de komende. Hij kan je verlosser zijn, dat hoop ik voor jullie allemaal, je Heer, amen. De eeuwige Zoon, die wij de Vader kennen, ook mooi, maar als de komende. Dat wordt heel bijzonder aangevallen doordat er in alle kerk en gemeente bijna wordt gezegd, ja, de opname, dat is allemaal onzin. We gaan eerst nog dit en eerst nog dat en dan gaan we met z'n allen door de grote verdrukking heen. Is hij dan nog de komende voor jou dagelijks?
En dan geld gaat, dat zou dat ook niet opgaan. Wij worden behouden van de toekomende
toekomst. Nou, nee, daar heb je gelijk in. Helemaal waar. Dus als hij opgaat in je hart als de morgenster, dan heb je eigenlijk al in je hart, koester je al die dag. Want je bent een kind van de dag en een kind van het licht. Je ziet al de duisternis om je heen wel. Maar je hebt maar één groot verlangen dat Christus komt.
Amen. Ja, maar het wordt gewoon de buiten. Het wordt gewoon buiten de hervormde kerk gehouden. Buiten alles. Ja, nee. De gemeente, buiten alles wordt het gehouden, de opname.
Ja, klopt.
Maar het staat natuurlijk in de Bijbel.
Ja. Ja, dat weet ik, ja. Ik had laatst een preek over 1 Thessalonicenzen 5. Het viel mij op dat in hoofdstuk 5 vers 2 staat, u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Nauwkeurig. Het woord nauwkeurig wat er staat, betekent dat de Thessalonicenzen heel grondig onderwijs hadden gehad over de dag van de Heer. Dus als je bezig gaat met het boek Openbaring en met profetie, moet je wel weten dat je grondig, nauwkeurig kennis moet hebben van eigenlijk Daniël, Ezechiël, oud-testamentische boeken, Matthäus, delen van Lucas, Jesaja. Dus niet dat je het allemaal uit je hoofd moet kennen, maar dat je wel een beetje snapt van, hey, de openbaring is eigenlijk waar alle lijntjes samenkomen. Ja? Nauwkeurig onderzoek. En dat is toch best wel een hele kunst. Maar daar zijn jullie toch ook voor hier? Of niet? Yes.
Over ons komt er niet eens een dief in de nacht. En ik verwacht hem elke dag.
Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Maar u bent alle kinderen van de dag en kinderen van het licht. Wandel daarom niet als... wat staat er dan? Wees daarom nuchter. En, nou, citeer een beetje te veel. Maar inderdaad, Nico. Wij zijn niet in de duisternis. Die dag gaat ons niet overvallen als een dief. Want wij, wanneer zij zullen zeggen... het is alles vrede en veiligheid... zal hun overkomen... een plotseling verderf. Dat is de wereld. Maar wij zijn van het licht. Wij zijn van de dag. Hij komt ons tot zich nemen. Voordat de toorn losbreekt. Als je dat loslaat, snap je het boek Openbaring niet.
Is de geheimenis in Paulus geopenbaard?
Yes. Als je de gemeente gaat zoeken in het boek Openbaring, daarom ben ik ook uit de ETS gezet eigenlijk. Omdat ik zei van ja, jullie leren dus mensen over Openbaring, maar jullie zeggen van ja, de twee getuigen, dat is de gemeente. Uit Openbaring 11. Ik zeg, toen heb ik gezegd, van, ja, ik vind het nogal een beetje. De cursisten mochten kiezen uit vier uitleggingen. Ik zeg, dat is toch geen onderwijs geven? Maar had ik wel een verkeerd zinnetje. Ik had gezegd, ik vind het een beetje te veel water bij de wijn. En toen mocht ik niet meer terugkomen. Maar dat zegt al genoeg over de insteek van zo'n cursus.
We zijn nog net geen ketterij. Maar dat is... nee. Maar het net over 2 Petrus of over 1 Petrus?
Ik had het over 2 Petrus 1. Vers 21.
Ja? Van water en wijn had je wel geslagen.
Wat zeg je?
Je zegt dat van water en wijn, ja. Dan was je wel geslagen.
Nou, dat had ik juist niet moeten zeggen. Ja. Oké. Okay. We gaan eventjes pauzeren. Voordat we dat gaan doen. Kennen jullie allemaal de Heer Jezus als je verlosser? Ja, 100%. Je weet dat je gerechtvaardigd bent door het geloof. Ja. Ken je hem allemaal als je Heer? Ja. Dus... je staat onder zijn gezag, ook al ben je nog niet helemaal volmaakt en alles, dat snap ik ook wel. Ken je hem ook als de komende Christus? En is hij ook degene waarvan het Hooglied zegt, mijn geliefde? Ja? En dat hebben we vandaag nodig. Mensen die zo over de Heer Jezus praten. Oké, okay, dan gaan we even kort... Mag ik het even allemaal laten zakken zo? Goed, broeders en zusters. Ja, we gaan eventjes nog 3 dingetjes bovenaan je 3e bladzijde van je samenvatting. Dan gaan we naar de tekst. Vanavond dus helaas maar 3 versen, maar dit zijn wel belangrijke dingen hoor. Want het boek Openbaring heeft sleutels. Als je die sleutels begrijpt, word je ook heel wat duidelijker als dat je die sleutels niet hebt. Bovenaan de 3e bladzijde. De gemeente wordt hier dus niet voorgesteld als het lichaam van Christus, maar als een falende getuige of als een getuige, een lichtdrager. Iemand die, een groep mensen die de kandelaar heeft op aarde. Het gaat dus puur om het getuigenis op aarde. En het woord getuige is een belangrijk woord in Openbaring. Ja? Uiteindelijk zal blijken dat wij als christenen dat getuigenis niet goed hebben vertegenwoordigd. Wij hebben allemaal gefaald. Als gemeente dan. Hè? We zijn versplinterd, we zijn in talloze groepen uiteengevallen. En dat had niet zo mogen gebeuren. En daarom oordeelt de Heer Jezus puur de verantwoordelijkheid van degene die... de naam van de Heer Jezus aanroepen op elke plaats. 1 Korinthe 1 vers 2. Dus er is een heel groot verschil tussen gelovigen die behoren tot het lichaam van Christus en zij die de naam van de Heer aanroepen op elke plaats. Want dat laatste heeft puur te maken met je belijdenis, met je, nou ja, hoe je jezelf noemt. Als je kijkt in de atlas, dan staat er vaak een kaartje met het aantal christenen op aarde. Er zijn 2 miljard of zo, geloof ik. Nou, zijn die mensen allemaal opnieuw geboren? Hebben ze allemaal de Heilige Geest? Nee. Het zijn allen die de naam van de Heer Jezus aanroepen. Maar die hebben wel een verantwoordelijkheid. Want zodra je beleidt een christen te zijn, heb je ook een verantwoordelijkheid. Word je door hem ook zo beoordeeld. Dat is dus hoe de gemeente gezien wordt in het boek. Ja? Heb je hem? Dus als je... nog niet tot rust en tot vrede bent gekomen en je wilt echt de Vader leren kennen, moet je naar Efeze. En als je wilt weten hoe de Heer Jezus omgaat met het verantwoordelijke deel van zijn getuigenis op aarde, dan moet je naar Openbaring 2 en 3 gaan. Dat is een heel ander, iets anders. Dus dat moet je niet door elkaar halen. Als je van jezelf weet, ik ben een kind van God, ik ben door hem gerechtvaardigd, nou, dan hoef je niks te vrezen voor de toorn of het oordeel, maar dan mag je wel weten of hij misschien bepaalde aanmerkingen op jou heeft die je kunt veranderen. Maar je zult nooit uit zijn hand geroofd kunnen worden.
Amen.
Helder, hè? Ja. Nou, het tweede, het boek is het sluitstuk van alle profetische hoofdstukken uit het Oude en Nieuwe Testament. Het is niet verzegeld, zoals Daniel, verzegeld dit boek tot de eindtijd. Nee, we kunnen het boek gaan begrijpen als we alle teksten met elkaar kunnen vergelijken. Schrift met schrift vergelijken. Ik heb er nog bij gezet, een speciale zegen is beloofd voor de oprechte lezer of degene die dit boek bestudeert. Maar het houdt ook in dat er een specifieke blindheid is voor hen die dit boek negeren. Want negeren bedroeft God die het gegeven heeft. Yes? En tenslotte, heb ik al gezegd. Je moet echt weten, geestelijk je eigendom, dat je gerechtvaardigd bent, Romeinen. Dat je een hemelse positie hebt, Efeze. En dat je een hemelse hoge priester hebt, Hebreeën. Dus je bent volkomen los van de oordelen die dit boek beschrijft. Helemaal los. Het is niet jouw pakje aan. Ja? Nou, dan gaan we beginnen. In hoofdstuk 1 vers 1. Het begint met het woordje openbaring. Het woordje openbaring betekent onthulling. Onthulling. Van Jezus Christus, het is dus afkomstig van hem, van onze Heer Jezus, maar God heeft deze aan hem gegeven. Het zijn dus de toekomende dingen, profetie, die gaan plaatsvinden op deze aarde en leiden uiteindelijk tot een eeuwige heerlijkheid. Wat een heerlijkheid staat ons te wachten, heb je er wel eens over nagedacht? Maar ze zijn gegeven aan de mens die nu aan de rechterhand van God is, de Heer Jezus. God heeft hem die openbaring gegeven. Helder? Nou, is het ook belangrijk dat hij in jouw hart geopenbaard wordt, nu al. Dat hij steeds groter voor jou wordt, zoals de Heer Jezus in Johannes 14 zegt. Als iemand mij lief heeft, bewaart hij mijn geboden en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Ken je dat? Dat je steeds meer onder de indruk komt van de Heer Jezus? Ja, ken je dat? Dat heeft dus ook te maken met een stukje gehoorzaamheid. Hoe meer je hem kent, hoe meer je gaat gehoorzamen. Hoe meer je gaat gehoorzamen, hoe meer hij van zichzelf laat zien. Want wij die de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, ik heb die tekst eronder gezet geloof ik, worden naar hetzelfde beeld veranderd. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat in heel veel kerken niet meer om de Heer Jezus, maar om ons. Of wij ooit een keer tot bekering komen, of ooit een keer een ervaring krijgen, of ooit een keer een tongen gaan spreken, of ooit een keer weet ik veel. Maar het moet om Hem gaan en wij moeten helemaal op de achtergrond staan. Dat is de bedoeling. Ja, dus de openbaring van de Heer Jezus, die komt van hem af, die is afkomstig van hem en door God gegeven. En dan gaat het verder om zijn slaven te tonen. Nou, wie zijn dat, die slaven? Dienstknechten, douloi. Er staat niet zomaar het woordje gelovigen, wat ik al eerder zei, maar slaven, om zijn slaven te tonen. Te tonen, hè? Als je echt de Heer Jezus kent als je Heer, als je echt gezegd hebt in je leven, Heer, het gaat om uw wil in mijn leven, niet om mijn eigen wil, dan zul je ontdekken dat je steeds meer een verlangen krijgt naar de eindtijd, naar wat er gaat gebeuren met hem. Niet zozeer de volgorde, want dat is wel belangrijk, maar het gaat om dat hij verheerlijkt wordt in zijn oordelen. Wist je dat? Want als hij straks de wereld oordeelt, aan Babylon oordeelt, het goddeloze Israël oordeelt, is dat tot zijn heerlijkheid. En dat is zo heerlijk, dat we een Heer hebben die al deze karaktereigenschappen in zich heeft.
Als slaven tonen springt er namelijk wel een beetje uit, hè?
Ja. Zo. Ja. Er staat ook in Filippenzen 1, vers 1, dat Paulus en Timotheus worden genoemd de slaven van Jezus Christus. Efeze 6, vers 6, slaven van Christus die de wil van God van harte doen, die met bereidwilligheid slavendienst doen als aan de Heer. Zie je dat? Nou is er een bepaalde gemeente waar ik dan ben uitgenodigd om een keer te spreken. En die zeggen dan, ja, wij hebben een jaarthema. En dat jaarthema is 1 Korinthe. Toen zei ik, oei, dat is een gevaarlijk jaarthema. Waarom zeg ik dat?
Mis in die gemeente.
Wat zei je?
Mis in die gemeente in 1 Korinthe.
Ja, ook dat.
Dus als je dat als thema neemt.
Nou ja, ze willen gewoon die brief door. Maar als je echt een slaaf van de Heer bent, dan zeg je, wat zegt dat woord, wat zegt de Korinthebrief over de vrijheid van de geest in de samenkomst? Wat zegt de Korinthebrief over de vrouwen in de samenkomst? Wat zegt de Korinthebrief over onze lichamen die een tempel zijn van de Heilige Geest, et cetera, et cetera? Dan zie ik toch dat er heel wat dingen nog niet helemaal overeenkomstig dat wat in 1 Korinthe staat, gebeurt. Maar ja, als je dat dan weer zegt, dan zeggen ze, ja, nee, maar zo doen we het al jaren. Snap je mijn dilemma elke keer weer? Dus jullie zijn allemaal, en ook de mensen die thuis luisteren, slaven. Ja, toch? En het doet de Vader zo'n vreugde als hij op aarde, te midden van die goddeloosheid, mensen ziet die zijn zoon gehoorzaam. Dat is een vreugde voor de Vader, echt waar.
Dan John MacArthur een boek erover geschreven, hè? Over een slaaf.
Oh ja? John MacArthur? Nou, mooi. Weet je ook hoe het heet?
Ja, slaaf.
Oh. Dat is een vrij makkelijke titel.
Ja.
Er staat in Amos 3. Voorzeker, de Heer doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaar. Ja. Dat is ook weer het woordje slaaf, de profeten. Nu zijn we allemaal, er waren toen een paar profeten, weet je wel, een priesters, gezalfd. Maar we zijn allemaal nu gezalfd met de Heilige Geest. U hebt de zalving van de Heilige. God openbaart zijn wil aan hen die slaven zijn.
In die tijd was dat volgens mij trouwens helemaal niet zo'n negatieve aanduiding. Zeg maar, wij gaan er nu vanuit dat je...
Ja, klopt, geslagen werd. Ja.
Precies, dat je in een schip zit en dat de helft maar het overleeft. Zo, in die tijd had je gewoon een goede baan.
Ja, zeker. Ja. Heel goed dat je dat even zegt.
Johannes 15 staat natuurlijk wel op Christus zegt, ik noem je niet meer slaven.
Ja.
Ik noem mijn vrienden.
Ja, maar dat is een heel ander verband.
Ik voel me eigenlijk elke dag slaven, dat ik aan het werk mag.
Wat wil je van baan, vriend?
Ik ben schilder.
Oh, en dat is Arjan. Mijn collega.
Ja, Jan, Arjan is ook een klein baasje en ik doe het. Beetje... Ik ben alleen dan. Arjan is ook dit thema.
Leuk. Maar je voelt je toch een slaaf?
Ja, tuurlijk.
Oké.
Van deze maatschappij ben je altijd.
Ja, maar ik wil even...
En waarom zeg ik dat? Omdat de laatste tijd merk ik dat wij het wel heel interessant vinden om het woord slaaf te gebruiken. Terwijl het ook als dienaar kan.
Ja, maar het woordje...
Slaaf in de zin dat ik niet vertellen op dienaar.
Ja. Jij citeert net een tekst uit Johannes, wat is het? 13, hè? 15. Ik noem me niet meer slaven. Dat is natuurlijk in een heel ander verband gezegd, namelijk het feit dat zij onder de wet zaten. Mm-hmm. En dus in slavendienst waren. Mm-hmm. En dit slaaf is iets heel anders. Dat is namelijk bereidwillig aan de Heer. Dat is een positieve benadering. En daar in Johannes 15 is het een negatieve benadering.
Dat snap ik, maar je kan doelloos ook. Dienaar.
Ja, klopt. Of dienstknechten.
Dienstknechten.
Ja.
nadruk komt te veel, vind ik, op het woord.
Ja, dat is ook zo.
Slaaf.
Dat
is ja. Daarmee.
Ja, ja, dat is
groot gemaakt. Er zijn mensen die daar zelfs een boek over schrijven.
Ja. En we moeten ook ons excuus aanbieden voor het slavernijverleden.
Ja,
dat is een negatief. Maar goede aanvulling. Dus je zou ook kunnen zeggen dienstknecht. Of dienstmaagd, heel ouderwets woord. Maar ik vond Efeze 6 in dit verband wel mooi. Die de wil van God van harte doen. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is het wonder van de Heilige Geest. Wij hebben een verlangen om de wil van God te doen. Dat komt niet uit onze natuur. Want wij wilden vroeger helemaal niet de wil van God doen. Onze eigen wil. En dat is zo mooi. De geest is vrijheid. Maar de geest van de Heer is vrijheid.
En er is de vreugde om slaaf te zijn.
Ja, absoluut. Dan staat er ook nog in vers 1. Om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. Let op wat er staat. Moet. In Matthäus 24 vers 6. Zegt de Heer Jezus dit alles over Israël en het oordeel over straks in de eindtijd en de grote verdrukking. Dit alles moet gebeuren, dit moet. Alles, zegt Efeze 1 vers 12, God of hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Het moet gebeuren. Deze dingen in openbaring, alle oordelen moeten gebeuren. Hoe het precies in detail gaat, weten we niet altijd.
Alleen het is iets ingekort.
Wat zeg je?
Het wordt iets ingekort.
Ja, de tijden worden ingekort. Dat is waar. Dan nog, en hij heeft die door zijn engel gezonden. Dus eventjes, God openbaart het aan de Heer Jezus. Die openbaart het, geeft het door via zijn engel. En die geeft het weer door aan Johannes. En die geeft het weer door aan de zeven gemeenten. En die doen het weer, geven het weer door aan ons. Een beetje de chain of events, snap je? Maar die engel is wel een beetje bijzonder, want wat bedoelde ze nou met die boodschap? Is dat nou een engel of is het een mens? Want hij zegt in Johannes, ik heb 19 vers 10 en 22 vers 9 even samengevoegd. Dan krijg je deze zin. Ik ben een, want hij wil dan die engel aanbidden. En dan staat er, ik ben een medeslaaf van u en uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. De profeten en hen die de woorden van het boek bewaren. Dat lijkt mij niet een engel, maar een mens. Een verheerlijkte heilige, denk ik.
19
vers 10 en 22 vers 9. Ik heb ze even gekoppeld aan elkaar. En Johannes de Doper wordt trouwens ook een engel genoemd in Matthäus 1 vers 2. En wisten jullie trouwens dat Johannes 5 boeken heeft geschreven en dat Mozes 5 boeken heeft geschreven?
Ja.
En Mozes heeft de eerste 5 boeken geschreven en Johannes schrijft het Evangelie, dat is het laatst geschreven Bijbelboek, en de 3 brieven en het boek Openbaring. Over de komende antichrist schrijft hij vooral. Dus dat vind ik wel heel typisch.
Je hebt verschillende engelen. Je hebt ook de engel des Heren. Ja. De Heer Jezus zelf.
Hè? Ja, zeker ja. Dat heb je goed gezien. Ik heb tenslotte nog even dat woordje te kennen gegeven en uitgelicht. Dat is semino betekent. Dus een teken te kennen gegeven. Hij heeft het in tekenen aan Johannes gegeven. Symbolen. En dat heeft een reden, namelijk dat die symbolen natuurlijk ons verbinden met toekomstige gebeurtenissen die voor alle tijden, nadat de Heer Jezus is naar zijn vader is gegaan, voor alle tijden toch een bepaald gevoel opwekken. En voor alle generaties helder zijn, hoewel ze niet altijd duidelijk zijn. Maar je kunt niet over de laatste oordelen schrijven in andere taal dan symbolische taal. En ik heb in het vierkantje heb ik wat gezegd over die symbolen. Er zijn namelijk een paar die worden zelf uitgelegd in het boek. Bijvoorbeeld, de 7 sterren zijn de 7 engelen. Dus dat is simpel. Van de 7 gemeenten, dus de 7 oudsten, voorgangers. Maar je hebt ook symbolen die worden begrepen vanuit het verband. De hoer is de grote stad Babylon, dat is heel duidelijk. Of symbolen die je uit het Oude Testament kunt halen. Boom van het leven, bijvoorbeeld. Dan heb je ook nog symbolen buiten de Bijbel. Dus de witte steen, ogenzalf. En dan heb je nog een aantal symbolen die moeilijk is te begrijpen. Sterren uit hoofdstuk 8 zijn letterlijk, maar hoofdstuk 9, een ster brandend uit de hemel, is dat letterlijke ster, niet een letterlijke ster? Al het gras verbranden, is dat letterlijk gras, is niet letterlijk gras? Alle bomen verbranden, is dat letterlijk, niet letterlijk?
Ja. Sterren niet engelen die uit de hemel gegooid worden.
Daar gaan we straks over nadenken, over 7 weken, als we bij hoofdstuk 9 zijn. Nee, over 17 weken pas. Ik denk zelf dat het hoofdzakelijk figuurlijke aanduidingen zijn. Het groene gras verbranden, de bomen verbranden, de zee. Allemaal hebben die te maken met geestelijke dingen, geestelijke zaken. De zee, de volkerenmassa. Bergen zijn vaak machthebbers in de Bijbel. Dus daar moeten we altijd een beetje keuze maken. Is letterlijk of symbolisch? Ja?
Ja.
Sorry?
Het kan wel tricky zijn.
Het kan heel, daarom zeg ik er ook altijd bij, in sommige versen denk ik dat het zo is. Hè, straks krijgen we nou succes een wit paard en degene die erop zat had een boog en hij ging uit om te overwinnen. Wie is dat?
Antichrist.
Ah, nou jullie zijn er dan wel uit.
Ja.
Superfijn. Ja, dat geloof ik ook hoor. Maar sommigen zeggen, dat is de Heer Jezus. Oké, vers 2. Nog 2 versen en dan gaan we afronden. Heb je veel gehoord vanavond, hè, Vini? Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus. Hier zie je weer waar het om gaat, mensen. Johannes heeft het ontvangen en hij zegt, dit is het woord van God. En het gaat over de Heer Jezus Christus. Alles wat hij heeft gezien. En dan voeg ik nog even hoofdstuk 22 vers 8 erbij. Ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En als je de Heer Jezus ziet in hoofdstuk 1, valt hij als dood aan zijn voeten. Moet je nagaan, hij heeft 3,5 jaar met hem opgetrokken. Hij was in de boezem. Als enige was hij in de boezem van de Heer Jezus. Hij lag aan. Aan zijn hart. Hij kon de geheimen horen. Wie is het die u verraden zal? Hij was de enige aan wie de Heer Jezus het zei. En nu ziet hij hem in de hemel verheerlijkt en hij valt zo dood neer. Totaal ander karakter. De rechter, de zoon des mensen. Maar hij zegt wel, wees niet bevreesd. Dat is die regenboog, weet je wel. De genade. Prachtig. En dan, gelukkig hij, of zij natuurlijk, hè, die leest... En zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Het is het enige Bijbelboek waar een zegen aan verbonden is, dus jullie zijn goed op weg. Ik ook. Ja toch? Waarom zou dat zijn eigenlijk, dat aan dit Bijbelboek een zegen verbonden is? Iemand enig idee?
Dat je dingen gaan weten wat er gaat gebeuren of zo. De tekenen ziet. En,
ja.
Hij ziet naar zijn eerlijkheid en naar zijn komst.
Ja. Yes.
Ja, zeg, ja.
Allen die zijn verschijning hebben lief gehad, zegt Paulus.
Maar het ook weten.
Zeg u?
Maar het ook weten.
Ja, ja. En omdat het een beetje afschrikt, al die symbolen, al die oordelen. Heel veel mensen zeggen, openbaring... Laat me zitten. Nee, de Heilige Geest zegt, gelukkig is hij die leest en het bewaart. Dus dat betekent niet, ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Dat betekent, ik pas het moreel toe op mijn leven. Ik wil niks te maken hebben met die mens van de zonde, met die hele toestanden die nu al van God afgaan. Ik wil echt een dienstknecht van de Heer Jezus zijn. Dat is mijn verlangen. Dat is bewaren.
Wordt daar ook... In Matteüs 24, vers 45 staat ook zoiets, denk ik.
Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft, om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden.
Ja, klopt.
Is dat hetzelfde als wat hier wordt bedoeld?
Daar wordt het meer de nadruk gelegd op iemand die dus bezig is om de anderen te voeden, te onderwijzen. Maar in principe is dat hetzelfde, ja. Daar wordt wel, als je één versje verder leest, maar als die slaaf, zegt hij dan, toch?
Voorwaar, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezit zal stellen, maar als die slaaf slecht was,
ja, zie.
En in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan, en met de dronkaard zou eten en drinken. Dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht. En op een uur dat hij het niet weet.
Klopt. Dus hier ziet je eigenlijk dat hier wordt eigenlijk de Heer Jezus zegt eigenlijk, ik ga straks weg. Ik laat alles over aan de slaaf. Dat is eigenlijk de hele christelijke getuigenis. Die wordt als een slaaf voorgesteld. En als die bezig is met de anderen te voeden, mooi, maar als hij bezig is zijn andere slaven te slaan, dus als de christenheid wordt tot een systeem, zoals de Roomse kerk, het bloed van de heiligen vergoten, weet je wel, ja, dan. Dus de Heer vergelijkt eigenlijk voortdurend als hij weg is, de toestand die hij zal aantreffen als hij terugkomt. Is het een toestand van de goede slaaf of is het een toestand van de slechte slaaf? Ja?
Hij zegt ook welke geloven hij nog kan vinden als hij terugkomt.
Wat?
Als hij nog geloof kan vinden.
Ja, dat is hoofdstuk Lucas 18. Zal ik nog het geloof vinden? Ja. Het geloof. Het geloof. Dus dat is de hele, het toevertrouwde pand wat aan Timotheus is toevertrouwd.
Je hebt het over katholieken, maar je ziet het van een boek. Ik heb het meegemaakt met een dominee, echt waar. Die zei, ik ga nu preken uit Openbaringen.
Ja.
De dingen zijn daarover verschillend, of het Johannes de Doper was, of Johannes de Apostel. Ja. Zij een dominee die theologie
studeerde. Oh ja? Ja, hierna, Johannes de Doper.
Echt waar, 100%.
Ja, oké.
En zijn we dan misschien eens keer. Ja.
Nou, moet niet gekker worden. Er staat, want de tijd is nabij. En dan zeggen de preteristen, ja, maar het kan nooit op de toekomst slaan, want de tijd is al 2000 jaar al nabij. Dat kan nooit kloppen. Dus helemaal, de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig, zijn man is spoedig. Ja, klopt niks van.
1000 jaar in de ogen des Heer is een dag.
Goed punt. Maar wat zouden we daarop kunnen antwoorden, behalve dan dit? Ik heb er de 4 teksten bij gezet. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Romeinen 13. De Heer is nabij. Filippenzen 4, vers 5. De komst van de Heer is nabij. Jacobus 5. En de tijd is nabij. Openbaring 22, vers 10. Wat zegt het geloof? Het geloof zegt altijd, hij komt spoedig. Toch?
Ja.
Maar hij wacht. Want hij wil niet dat sommigen nog verloren gaan. Hij wil dat alle behouden worden. Het was in zijn ogen als enkele dagen. Toen Jacob moest werken voor Rachel, was 7 jaar was zo voorbij. De Heer Jezus komt spoedig, maar dat is voor het geloof altijd spoedig. Als hij straks komt, zeggen we, het was spoedig. Dus die hele redenering van de preteristen, het is onzin, want dan begrijp je gewoon niet wat nabij betekent. Voor de gelovigen is de Heer altijd nabij. Paulus zegt, wij leven en die overblijven tot de komst van de Heer. En als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, zegt de Heer Jezus over Johannes, wat gaat het jou aan? Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Nou, die discipelen snapten er niks van, want ze zeiden, ja, hij gaat niet sterven. Dat zegt de Heer niet. Als ik wil dat hij blijft, totdat ik kom. Dus dat is bijzonder. Nou, ik hoop dat jullie iets hebben geproefd van de schoonheid van dit boek. Op de eerste avond. Ik zie nog geen knikkende, want het is best veel informatie. Ga het dan maar rustig nalezen en doe dat biddend. Heer Jezus, openbaar maar uw woord. Ik heb daar zelf van nature geen inzicht in. Het moet echt van u komen. En dan gaat hij het doen. Dan zal je hart groeien in liefde voor hem. En als hij komt, dan zul je verbaasd staan over hoeveel je al van hem wist misschien. Toch? Je zult hem misschien gelijk herkennen. Nou, daar laten we het bij vanavond.